Geliefden, door Christus, onze Heer. Vorige week ben ik dus al begonnen met deze prekenserie over Rut. En ik ben van plan daar de komende maand nog wat verder te gaan. Ik ben van plan om die preken te zetten op onze site met wat bezinningsvragen, zodat u ze nog eens kunt herlezen en wellicht kunt bespreken met anderen. Want het Bijbelboek Rut is van heel actueel belang bij de huidige vluchtelingencrisis. Dat wordt nog urgenter, omdat er ook in Voorthuis en Barneveld binnenkort honderden vluchtelingen gaan komen. Aanstaande dinsdagavond is daarover een informatieavond in de Meerwaarde voor ieder die meer wil weten. En dan zien wij elders in het land dat er ook wel veel tegenstanders komen en dit die vaak heel veel kabaal maken. Dus ik hoop dat er ook veel mensen komen, ook uit uw midden. Het staat open voor iedereen die op een positieve manier het voornemen van de burgemeester en de wethouders ontvangen om honderden mensen ook in ons midden op te nemen van die vluchtelingen. Mooi initiatief, vind ik. In Rut hoofdstuk 1 zagen wij vorige week al hoe dat gezin van Naomi naar Moab was gevlucht, eigenlijk ook als economische vluchtelingen. In slechte richteren tijd, nadat Jozua gestorven was, toen ging het vaak heel erg fout. Mensen in Israël gingen andere goden achterna, werden dan gestraft ook met hongersnood. En er was zelfs hongersnood rondom Bethlehem. Elimelech en Naomi vluchten weg naar Moab. En daar stierven dus eerst Elimelech en vervolgens ook de mannen van Orpa en van Rut, de twee zonen van Naomi. Naomi bleef helemaal alleen achter. Ze verloor haar zonen, ze verloor haar man. En ze bleef alleen achter met haar schoondochters in dat verre Moab. En ze besloot, toen ze hoorde dat de hongersnood in Bethlehem over was, besloot ze terug te gaan. Toen ze terugkwam in Bethlehem, zorgde dat daarvoor heel wat opschudding. Naomi zegt tegen de mensen aan het eind van hoofdstuk 1 dat ze denkt, vers 20, dat de Heere God haar lot zeer bitter heeft gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom zou ik mij nog Naomi, dat betekent lieflijke, noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de onzagwekkende me kwaad heeft aangedaan. Dus ze komt behoorlijk verbitterd terug, ontgoocheld. En ze komt terug met Rut, die haar niet in de steek wil laten. Maar Rut die heeft gezegd, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, waar u sterft zal ook ik sterven. En in hoofdstuk 2 gaat het verhaal dan verder. Die twee verarmde weduwen die komen daar aan het begin van de oogsttijd. En ze konden blijkbaar niet overleven zonder van de geef te leven. Rut gaat aren lezen. Dat betekent dat ze graan ging verzamelen op de al geoogste, pas gemaaide velden. In de wetten van Mozes was bepaald dat de armen in Israël op die manier toch nog aan de kost konden komen. Bijvoorbeeld Leviticus 19, vers 19, spreekt daarover. Maar dat toont gelijk wel aan iedereen dat deze weduwen niks anders meer hebben. Dat ze arm zijn, dat ze maar net konden overleven. Nu was het ook nog zo dat Moabitische vrouwen in Israël een geminachte positie hadden. De Heere God die had verboden dat Israëlische mannen trouwden met Moabitische vrouwen. Want toen Israël trok naar het beloofde land, toen werden ze vervloekt onderweg in Moab door Bileam. En toen dat niet gelukte, gaf Bileam de raad aan de koning van Moab om Moabitische vrouwen te sturen. Moabitische prostituees die bij die offerdiensten hoorden van de goden daar, om daar soms zodoende de mannen van Israël te verleiden. Dat gelukte ook. Daar kwamen duizenden mensen van mannen van Israël vervolgens bij om, lezen wij in het boek Numeri. Dus steeds wanneer het gaat over Rut in het Bijbelboek Rut, dan gaat het over Rut, hoofdstuk 2 vers 2 bijvoorbeeld, dan gaat het over Rut, de Moabitische. Rut was een, nou, wij zouden zeggen, dezelfde klank als dat wij zeggen, een Marokkaanse, islamitische. Zou u blij zijn als uw zoon of dochter met een Marokkaan, die nog islamiet was, thuis kwam? De Marokkaanse. Ja, zo voelt dat een beetje. Die Rut, het was een buitenstaander. Die hoorde er eigenlijk niet bij. Die werd geminacht in Israël. Misschien schaamde Naomi zichzelf wel om Arend te gaan lezen. Misschien vond ze dat iets voor de armen. Ze was toch getrouwd geweest met een welgestelde broer. Met een welgestelde man. Wellicht kon ze het vanwege haar leeftijd ook niet meer. Dat weten ze niet. Weten we niet. Maar Rut ging in ieder geval alleen die Arend lezen. Een jonge vrouw nog. Ze zal denk ik nog geen 30 zijn geweest als je dat zo berekent. Ze moet nog vrij jong geweest zijn. En zij ging dus, was sterk. Moeizaam werk in de hete zon. En ze was de hele dag daar bezig, lezen wij. Werk wat vaak maar weinig opleverde. Want ja, het werd allemaal met de hand gemaaid, werd goed verzameld. Er bleef niet zoveel liggen op die akkers. En er waren veel meer mensen die ook op een soortgelijke manier aan het zoeken waren. En je moest op die eenzame velden ook nog oppassen dat je niet werd lastiggevallen. Vooral als buitenlandse vrouw door ruige kerels. In hoofdstuk 2 vers 9 benoemt Boas dat. Dan zegt hij, luister goed mijn dochter, je moet niet naar andere akkers gaan. Blijf dicht bij de vrouwen die hier voor mij werken, volg ze op de voet. Ik zal mijn mannen zeggen je niet lastig te vallen. En later in vers 22, dan herhaalt Naomi dat. Dan zegt ze, het is goed dat je op zijn land bent, blijf daar maar bij die vrouwen. Want dan zal niemand op een andere akker je lastig kunnen vallen. Dat gebeurde blijkbaar nogal eens. Het verhaal van Rut, zou je kunnen zeggen, dat wordt vandaag duizendvoudig weer realiteit in onze eigen omgeving. Want met duizenden tegelijk komen vandaag ook verarmde, wanhopige asielzoekers hierheen om een betere toekomst te zoeken voor zichzelf en vooral ook voor hun kinderen. Binnenkort zullen wij ze ook zien lopen in de straten en wijken waar we zelf lopen, waar we zelf wonen. Hoeveel van hen zullen worden uitgebuit in ons land voor hongerloontjes, zullen worden geminacht en gediscrimineerd en uitgescholden vanwege andere gewoonten of vanwege gebrekkige communicatie in onze taal? Hoeveel van die verarmde vrouwen komen uiteindelijk in de rosse buurten van onze grote steden terecht om te worden misbruikt? Terwijl ze nog niet eens beklommen zijn van de trauma's van bommen die bovenop hen worden gegooid in Syrië en in Irak. Terwijl ze onderweg allerlei ellende hebben meegemaakt. Misschien wel kinderen of geliefden verloren die zijn verdronken. Of die zijn omgekomen. Moeten ze hier in ons land en in omringende landen een bestaan zien op te bouwen voor zichzelf en voor hun kinderen. Daarom lezen wij dit eeuwenoude verhaal over Rut en Boas hier in de kerk. Want wij willen leren van dit verhaal. Wij willen leren uit het woord van God hoe onze houding moet zijn. En wij letten vandaag speciaal op Boas, die boer die Rut helpt. Wie was deze man? Wat maakt het dat we zoveel duizenden jaar later nog altijd over hem spreken? In het eerste vers van Rut 2 wordt Boas voorgesteld. En hij wordt voorgesteld als een verwant van Elimelech, een familielid, en als een belangrijk man. In de vorige vertaling die wij gebruiken, de NBG-vertaling, wordt gesproken zelfs over een zeer vermogend man. Het Hebreeuwse woord wat daar staat voor belangrijk, dat kan slaan op zowel karakter als positie, als rijkdom en kracht. De naam Boas is dan ook wel toepasselijk, want de naam Boas betekent in hem is kracht. Boas was niet zo jong meer, want later spreekt hij Rut aan in vers 8 van hoofdstuk 2 als mijn dochter. Luister goed, mijn dochter, je moet niet naar een andere akker gaan, mijn dochter. Nou, je zegt niet tegen iemand mijn dochter als die nog van dezelfde leeftijd is als jou. Dus daar zat waarschijnlijk wel een 20 jaar tussen. En later in hoofdstuk 3 dan zie je ook dat Boas zijn waardering uitspreekt over het feit dat Rut niet heeft omgekeken naar jongere mannen. Daarmee rijst bij mij wel gelijk de vraag van waarom eigenlijk? Waarom is het dat zo'n rijk en vermogend man als Boas, dat hij nog alleenstaand was? Dat hij vrijgezel was? Uit niks blijkt dat hij eerder getrouwd was of dat hij kinderen heeft. De sleutel tot dat geheim vinden wij op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, in het geslachtsregister van de Heere Jezus. In die eerste zinnen van het Nieuwe Testament, daar worden in het geslachtsregister van de Heere Jezus ook 4 vrouwen genoemd. En dat was in Israël heel ongebruikelijk, om ook vrouwen te noemen in een geslachtsregister. Dat zie je nergens anders in de Bijbel. Maar wel in het geslachtsregister van de Heere Jezus. En de vrouwen die dan genoemd worden, zijn geen vrouwen van respectabele, nette Israëlitische mannen. Maar zijn juist vrouwen steeds met een bedenkelijke reputatie. Tamar, Rahab, Rut en Bathseba, de vrouw van Uria die door David vermoord werd. In Matthäus 1 vers 5 lezen wij: Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. En zo gaat het door. Dan gaat me even over deze Rahab, de moeder van Boas. Er zijn bijbelgeleerden die denken dat deze Rahab, de moeder dus van Boas, dat de prostituee was, de hoer, Rahab, die in Jericho haar eigen volk verraadde en die daardoor gered werd met haar familie en die daardoor bij het volk van Israël werd opgenomen. Zij was de hoer Rahab uit Jericho. Dat is de moeder van Boas. Ook in de rij geloofshelden in Hebreeën 11 en in het boek Jacobus wordt haar naam genoemd. Dus meerdere keren in de Bijbel. En dan is het niet zo vreemd dat Boas geen meisje kon vinden. Want vrome Israëlitische moeders die wilden natuurlijk niet dat hun dochter trouwde met de zoon van een hoer, een Canaanitische hoer uit Jericho. Dat kan ook verklaren waarom juist Rut maatregelen neemt om, waarom juist Boas maatregelen neemt om Rut te beschermen tegen zijn werkvolk. En waarom hij zich over haar ontfermt. Maar dit zijn overwegingen over Rahab waar wij geen absolute zekerheid over hebben. Wat wij wel zeker weten, dat is dat Boas een voornaam, een belangrijk en een gelovig man was in Bethlehem. Dat blijkt wel, dat hij vroom was, gelovig, dat blijkt wel in vers 4, of 2 vers 4, uit hoe hij zijn werkers begroet. Na enige tijd kwam Boas zelf aan uit Bethlehem. De Heer zij met jullie, groette hij de maaiers. En als hij even later praat in vers 12 met die buitenlandse Rut, dan wenst hij haar de zegen van de Heere God. De God, zegt hij, de God van Israël, onder wiens vleugeltje een toevlucht hebt gezocht. Nou, zo'n begroeting en zulke woorden tegen een buitenlandse werkster, dat zeg je niet zomaar. Dat doe je niet als je niks zelf hebt met de Heere God. En ook uit de daden van Boas blijkt een levend geloof. In hoofdstuk 2 vers 2 dan lezen we dat Rut zelf zegt van: ik zou graag naar het land willen gaan om aren te leven. Ja, zo'n jonge meid die wil niet thuis zitten. Die wil wat doen. Ik wil graag aren gaan lezen. En dat doet ze dan ook. En dan staat er in vers 3 dat ze bij toeval, dat ze toevallig terecht kwam op het land van Boas. Dat is toeval gezien vanuit Rut. Zij had het niet expres gedaan. Ze kende de situatie totaal niet. Maar wij ontwaren achter haar keuze al de sturende hand van de Heere God. Dus het land van de Heere God. Net zongen wij ook dat de Heere God alle mensen kent. Dat hij alle mensen kan voorzien in wat ze nodig hebben. Zo is onze God. En om dat te geloven, ook in deze tijd, met al die mensen die ontheemd rondzwerven, die christenen die vervolgd worden, dat is echt geloof. Maar dat is wel wat wij geloven, dat God mensen ziet, dat hij hun gebeden hoort en dat hij hun wil sturen en leiden. En dat hij wel misschien sommige van die asielzoekers of van die kinderen in contact wil brengen met jou of met u. Doordat ze naast je komen wonen of in je straat. Het zou kunnen dat dat de bedoeling van de Heere God is. Zoals dat ook met Rut gebeurde. Niet alles is toevallig. Rut probeerde te overleven uit armoede en kwam zo in contact met mensen. En zo kunnen mensen ook in contact komen met ons. De aankomst van Naomi en Rut in Bethlehem had nogal wat opschudding gebaard. Dus dan lezen wij in hoofdstuk 1 vers 19. Ja, er zal achter haar rug om, achter de rug om van Naomi ook heel wat gekletst zijn. Ja, en Naomi was ook een arme weduwe, een Moabitische. Misschien werd er wel gefluisterd dat het oordeel van God hen expres had getroffen. Wie trekt er nou weg naar Moab? Moab, waarvan de Heere God had verboden dat je kinderen mochten trouwen. En Naomi en Elimelech lieten wel hun zonen toe om te trouwen met Orpa en met Rut. En nu woonde Naomi met die Moabitische, die geminachte buitenstaander, onder het uitverkoren volk van God. En dat volk van God, dat gedroeg zich in de tijd van de Richter, en dat is deze tijd, gedroeg zich vaak niet zo netjes. Op een vergelijkbare manier trekken er vandaag duizenden mensen naar Europa. Ontheemde mensen. Om in ons vrijgevochten, zogenaamde christelijke Europa, een schuilplaats te zoeken. En opnieuw zijn er ook veel kritische geluiden. Ik hoor dat er in mijn geboorteplaats in Wezep deze week zelfs een kerk, die 100 meter van het huis van mijn ouders afstaat, beklad is met leuzen, omdat er een bijeenkomst was om asielzoekers te ontvangen. U hebt het misschien gelezen. AZC? Nee, stond er met grote letters op die gereformeerd vrijgemaakte kerk in Wezep te lezen deze week, met nog een jodenster eronder notabene. Opnieuw zijn er kritische geluiden. En die kritische geluiden zullen misschien ook wel klinken in ons midden als het echt dichterbij komt. Als er ook huizen en plekken vrijgemaakt moeten worden waar vluchtelingen kunnen wonen in ons eigen midden. En in zo'n klimaat is het dan goed om te letten op de houding van Boas, duizenden jaren geleden. In de eerste plaats discrimineert Boas niet wanneer zijn voorman vertelt in hoofdstuk 2 wie Rut is. Integendeel, hij gaat juist naar die verachte Moabitische toe en hij moedigt haar aan om niet naar andere akkers te gaan waar ze kan worden lastiggevallen. En hij verzoekt haar om dicht bij de vrouwen te blijven die voor hem werken, zodat ze veilig zal zijn. Hij noemt haar zelfs mijn dochter in vers 8. En in de tweede plaats zegt hij tegen zijn eigen man in vers 9 dat die mannen haar niet lastig mogen vallen. Zo creëert hij voor haar een veilige werkomgeving. En in de derde plaats, later in het hoofdstuk, biedt hij haar zelfs een plek aan in de tent voor de werkers. Ze mag in de schaduw zitten, ze mag water scheppen uit de kruiken, ze mag zelfs delen van het brood en van de wijn in vers 14. En hij geeft haar zelfs geroosterd graan, een lekkernij, als je op de akkers moest werken. Graan dat even geroosterd was. Zo'n lekkernij dat ze er zelfs wat van bewaart. In vers 18 lezen we dat ze er zelfs wat van heeft bewaard voor haar schoonmoeder Naomi. Want zulke lekkere dingen kreeg je niet altijd als je arm was. En arme mensen, die lusten ook wel eens wat lekkers. En wanneer Boas dan zegt, verbluft zich afvraagt waar ze het allemaal aan verdiend heeft, dan wijst Boas op wat hij over haar gehoord heeft, wat ze gedaan heeft voor haar schoonmoeder. Hij uit zijn waardering voor haar opofferingsgezindheid. Hij wenst haar de zegen van God. De woorden van Boas in hoofdstuk 2 vers 12, die lezen als een zegengebed. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Dat is een kernvers weer in het Bijbelboek Rut. Wij hoorden net dat lied over hoofdstuk 1, vers 16 en 17. En dit vers uit hoofdstuk 2, vers 12, dat is ook zo'n kernvers. Over de Heere God, onder wiens vleugels wij een toevlucht kunnen vinden. Dat is Bijbelse taal. Het is taal die diep verankerd lag in het hart van elke Israëliet. Het duidde op de verbondsrelatie tussen Israël en de Heere God. En deze woorden worden door Boas nu ook toegepast op deze Moabitische asielzoekster. Een toevlucht zoeken, schuilen onder de vleugels van de Heer. Wij hebben er ook al over gezongen met dat kinderliedje. Het is Bijbelse taal. Dat begint al in de boeken van Mozes. In Deuteronomium 32. Waar de zorg voor de Heere God wordt vergeleken met een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, erin opneemt en het draagt op zijn vleugels. Zo staat er dan, zo heeft de Heere God Israël geleid. Schitterend voorbeeld, zo'n moeder arend die haar jongen leert vliegen. Beeld van bescherming, van veiligheid. En dat beeld van een moeder hen die waakt over zijn kuikens. Nou, ik heb vroeger wel gezien wat er gebeurde als er een kat dicht bij zo'n moeder hen kwam met kuikens. En dan vloog die, normaal zijn kippen bang voor katten, hè. Maar dan vloog zo'n kip erop af, joh, om de jongen te beschermen. Die is nergens bang voor. En ook wanneer je zelf dichterbij komt, bijvoorbeeld eieren aan het zoeken bent in een kippenhok. En je komt in de buurt van, dan blaast zo'n kip helemaal. Die bijt van zich af, die pikt van zich af. Als je niet oppast, dan krijg je een pik. Als je dicht bij die kindertjes komt, bij die kuikens komt. Nou, dat staat ook in de psalmen. Israëlische mensen woonden natuurlijk in zo'n omgeving. Waar ze allemaal om het huis aan een paar kippen hadden lopen. En ze hadden allemaal wel eens een kip op eieren zitten. Nou, ze kenden dat dus uit het leven van alle dag. En daarom worden deze beelden ook vaak gebruikt in de Bijbel. Psalm 17 zegt, verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Psalm 36, hoe kostbaar is uw liefde, o God. In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. Psalm 57, bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen totdat het gevaar voorbij is. Psalm 63, u bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. En denk aan de woorden van de Heer Jezus zelf, net voor zijn dood, in Matthäus 23. Hoe dikwijls, zegt hij over Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen niet willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert. En je ziet dat voor je. Die schuwe jonge beestjes, die naar hun moeder toe rennen, die een schuilplaats zoeken onder haar vleugels. Zo mogen wij ook, als het moeilijk is in ons leven, schuilen bij de Heere God. En hier zegt Boas nu datzelfde tegen Rut. Jij mag je ook veilig weten, want je bent komen schuilen onder de vleugels van de levende God, de Almachtige, de God van Israël. Mogen Hij je belonen. Wat een prachtige zegenbede gebruikt Boas daar tegenover deze asielzoekster. En dan vraag ik mij af, hoe gedragen wij ons tegenover vreemdelingen in ons midden? Hoe bidden wij voor hen? Wat zeggen wij tegen hen? Wat wensen we ze toe? Merken ze in ons midden ook dat wij de Heere God, de God van Israël, kennen? Boas liet het ook niet bij woorden alleen. Want vrome woorden zonder daden, die worden ongeloofwaardig. Hij biedt Rut ook een beschermde positie aan. Hij maakt haar een gewaardeerde gast tussen zijn werkers. Hij reikt haar brood en wijn aan. Hij zorgt in haar armoede voor een stukje bestaanszekerheid en veiligheid. En hij biedt haar aan dat ze tot het einde van de oogsten bij hem op de akker kan werken. En als Naomi later die dag het overgebleven geroosterde graan ontvangt van haar schoondochter en ziet hoeveel Rut wel niet kon inzamelen, zo'n evagest, dat is een hele zak vol, ongeveer 25 kilo geloof ik, dan is Naomi blij verrast. Ze uit zegen wensen aan het adres van Boas in vers 19 en vers 20. Mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan levenden en doden. En ze realiseert zich voor het eerst dat Boas ook nog familie van haar is, van haar overleden man Elimelech. En ze begint na te denken over de rechten van een zogenaamde losser. In Leviticus 25 lezen we daarover. En in hoofdstuk 3 en 4 zullen we er veel meer over leren. Een losser was een naaste familielid dat in Israël de plicht had om verarmde andere familieleden te helpen. Losser, dat lijkt ook wel een beetje op het woord verlosser. Zo'n rijk familielid kon een armer lid ook verlossen uit de armoede. Wij gaan daar in hoofdstuk 3 meer over leren. Maar vandaag letten wij vooral op het voorbeeld van Boas. En wat dat betekent voor ons vandaag. Wat leren wij hier nou van deze rechtvaardige Israëliet? Allereerst leren wij van zijn houding tegenover buitenstaanders. Tegenover mensen die aan de kant staan. Hij behandelde Rut met respect, met mededogen, met barmhartigheid. Hij hielp haar op weg. In de tweede plaats letten wij op zijn zegenbeden In hoofdstuk 2 die mooie woorden over die vleugels van de Heere God. Kunnen wij die woorden vandaag ook nabidden? Van mensen die op ons pad komen. Eenzame mensen. Vluchtelingen. Hoe laten wij merken dat we het lot van arme mensen om ons heen ons aantrekken? En in de derde plaats zien wij hier dat Boas zelf het antwoord wordt op zijn gebed. Wanneer je ontferming en barmhartigheid voelt voor iemand en gaat bidden voor iemand, dan word je zelf het antwoord op het gebed. Dan schakelt de Heere God jezelf ook in. Want dan wil je ook wat gaan doen. Woorden en daden behoren elkaar aan te vullen. Het ene is het logisch gevolg van het ander. En het is daarom ook mooi dat wij vorige week hebben gecollecteerd voor de vluchtelingen. En het is heel mooi dat iemand uit ons midden, Arjan Venema, vertrokken is gisteren naar Lesbos. Om daarmee namens ons ook mensen te helpen die in boten aankomen. Om ze verder te helpen. En dat er elke week weer mensen zijn uit allerlei landen die daar mensen helpen. En die mensen ook onderweg in Europa verder helpen. Het Bijbelboek Rut kent een happy end. Voor alle betrokkenen. Voor Rut, voor Boas, voor Naomi. De opoffering van Rut. De barmhartige houding van Boas. Het leverde hen uiteindelijk zelf ook veel geluk en voorspoed op onder de zegen van God. En zo is het nog vaak. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Als je andere mensen helpt, word je er zelf door gezegend. Het meest word je in dit leven nog gezegend. Niet doordat je zelf allemaal dingen krijgt en zelf gezegend wordt, maar doordat je zelf een bron van zegen kunt worden voor andere mensen om je heen. Daarin ligt de grootste voldoening in dit leven. En dat is ook de vrucht die de Heere God als de grote landman zoekt hier op aarde, ook in ons leven. De geschiedenis van Rut en Boas bepaalt ons tegelijkertijd bij de hand van God achter onze aardse geschiedenis. Achter heel dat aardse gebeuren, achter alles wat er gebeurt, zien wij de hand van de Almachtige God. In Matteüs 1 blijkt dat bij het geslachtsregister van de Heere Jezus, waar Rut notabene, die verachte Moabitische asielzoekster, genoemd wordt als een van de weinige vrouwen uit Israël. Geen vrome Israëlitische vrouwen, maar juist buitenlandse vrouwen met een bedenkelijke reputatie worden genoemd in dat geslachtsregister van de Heere Jezus. Alsof Matteüs heeft willen zeggen, Matteüs, die zelf ook een tollenaar was en veracht en gediscrimineerd was geweest, alsof hij heeft mee willen zeggen, juist de mensen aan de kant, juist de buitenbeentjes, die wil God gebruiken in zijn plan. En je ziet dat veel vaker in de Bijbel. De Heer, onze God, is in staat om zelfs in de diepste duisternis nog licht te geven. En hij doet dat ook hier in dit boek. Hij gebruikte deze Moabitische, zodat ze de overgrootmoeder van David kon worden en een van de voorouders van de Heere Jezus. En dat toont iets van de genade van de Heere God in onze wereld. De genade van God die wij nog veel beter kennen dan Rut en Boas, doordat wij de Heere Jezus kennen en weten hoe Jezus rondging op aarde. Prostituees en tollenaars, vervolgers en andere zondaren kregen door de genade van God sleutelposities in het koninkrijk van God en in zijn kerk. En vandaag blijft dat niet bij enkelingen hier en daar, maar gebeurt dat in alle landen op aarde en gebeurt het met tallozen die een heil zoeken vandaag in streken die gestempeld zijn door christelijke waarden. Waarom komen al deze mensen naar ons toe? Het is een test, broeders en zusters, voor ons. De Heere God toetst ons om te zien wat er in onze harten leeft. De Heer Jezus wordt in sommige commentaren genoemd de grote Boas, de ware losser, de grote verlosser. Boas wees vooruit naar David, zijn achterkleinzoon. En David wijst weer vooruit naar de Heer Jezus, de grote zoon van David. En Jezus nodigt ons allemaal uit als de grote Boas binnen de kring van zijn volk, zijn huisgezin, waarin wij broeders en zusters worden met mensen wereldwijd. Hij breekt met ons het brood. Hij deelt met ons zijn eigen lichaam en zijn bloed. Hij schenkt onze bekers vol wijn. Hij is het levende water voor allen die dorstig zijn. En in zijn naam mogen wij daar zelf van delen, maar mogen we er ook weer van uitdelen. Want de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het beluistert zegt ook, kom. Laat wie dorst heeft komen. En laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Amen.